onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen, dat doen we uit Psalm 92 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 92, laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Zij de ochtend stond vol zoetheid, ons stelt uw gunst in het licht. Zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. En ook het tweede vers uit Psalm 92. Gelezen uit Gods heilig en dierbaar woord uit het Oude Testament, Psalm 92. Daar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren werd betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Psalm 119, naar de wet.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Psalm 92. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere love en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Dat men in de morgenstond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten, op het dienstnarig instrument en op de luit, met een voorbedacht lied op de harp. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uw handen. O Heere, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat dit zelf niet. Dat de goddelozen groeien als het kruid, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de Heere. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie uw vijanden zullen vergaan. Al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Maar gij zult mijn hoorn verhogen gelijk een eenhoorns. Ik ben met verse olie overgoten. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Mijn oren zullen het horen, aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Wie in het huis des Heren geplant zijn, die zal het gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen tot voortzetting uit Psalm 92. Daarvan zingen we de versen 3, 7 en 8. Psalm 92, vers 3. Hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Een ziel aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. En wat er volgt in de versen 7 en 8 van Psalm 92. gemeente, de tekst voor onze dienst is Psalm 92 en daarvan vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Wij lezen hier dat de ware vrome, de ware gelovige, vergeleken wordt met een palmboom en met een cederboom op de Libanon. Onder het oude Israël was er in Jeruzalem tijdens de tempeldienst muziek en koorzang van de levieten. En ook op bijzondere dagen waar de gemeente onder leiding van de levieten begeleid door muziek psalmen zong. En zo is het ook met Psalm 92. Een lied speciaal geschreven voor de Sabbat. En het begint met de woorden: het is goed dat men de Heere love en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Wij weten dat God de Sabbat, de laatste dag van de schepping, heeft ingesteld tot zijn eer. Maar deze is ook bedoeld als dag waarop de mens zou rusten van zijn dagelijkse beslommeringen. Niet om hem een ledigheid door te brengen, maar om zich te verblijden in de Heere, in God zelf, in zijn voorzienigheid en in zijn goddelijke leidingen. En de Heere is het waard. En daarom staat er dan ook in deze psalm: het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen. Wanneer wij vandaag hier samen zijn, dan is dat niet op de laatste dag, maar op de eerste dag van de week. De Sabbat die wees ook op Christus, die komen zou om zijn werk te verrichten. En dat werk moest in het Oude Testament nog gedaan worden. Maar de kerk van het Nieuwe Testament mag op de zondag samenkomen, omdat Christus zijn werk nu heeft volbracht. Hij hing aan het kruis en was in het graf, maar hij is ook weer opgestaan. En daarom mag de kerk op de eerste dag van de week samenkomen, om zich in de Heere alleen te verblijden. Onze Heidelberger Catechisme zegt hierover in zondag 38 dat het de opdracht is van de gemeente van de Heere om op de rustdag naastig, dat wil zeggen ijverig, nauwgezet, naar het huis van God te komen. Om het woord van de Heere te horen, om de sacramenten te gebruiken, om God de Heere openlijk aan te roepen, om de armen christelijke handreiking te geven, maar ook om uit Christus onderwijs te krijgen om de overige dagen van de week de zonde te laten rusten en zo voor Gods aangezicht en tot zijn eer te leven. Ook in Psalm 92 wordt de gemeente van de Heere opgeroepen om zijn naam te verkondigen. Dat moeten we niet alleen op de Sabbat doen, maar er staat in vers 3 dat God het waard is dat wij ons alle dagen in hem verblijden. Om al in de morgen zijn goedheid te verkondigen en 's nachts zijn trouw. Deze psalm wijst ons er ook op dat de kerk van God een strijdende kerk zal zijn. Want dat is de ware kerk hier op aarde toch. Maar uiteindelijk zullen in die strijd de vijanden van de kerk ten onder gaan. Terwijl zij mag triomferen door Gods gerechtigheid. De kerk die is verlost van alle zonden. En zal God eenmaal zonder zonde mogen dienen. En daar wordt dan ook over gesproken in onze tekst. Dat is vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. En zal wassen als een cederboom op de Libanon. Wanneer het in het Oude Testament gaat over de rechtvaardigen, dan worden daar de kinderen des Heren mee bedoeld. Zij hebben door genade een nieuw leven in God leren kennen. En zij mogen dat dagelijks in godzaligheid tot openbaring brengen. Het is niet alleen de genade in het hart, maar ook komt die steeds weer openbaar in het dagelijks leven. Ze leven wel in de wereld, maar zij behoren niet meer tot de wereld. Zij zoeken een ander vaderland, namelijk de verlossing in Jezus Christus. Zij laten hier op aarde al hun godzaligheid zien wat eenmaal hun toekomst is. En zo wordt nu in deze psalm de ware vrome, de ware gelovige vergeleken met een palmboom. Want er staat dat hij zal groeien als een palmboom en wassen als een cederboom op Libanon. En wassen, dat is een oud Nederlands woord wat ook groeien betekent. Wij willen deze vergelijking tussen de rechtvaardigen en de hier genoemde bomen aan de hand van 5 punten overdenken. En achtereenvolgend zijn dat ten eerste de levensduur, ten tweede de groeirichting, ten derde de groeikracht, als vierde het nut en ten vijfde de voortdurendheid en de bestendigheid. We denken als eerste na over onze eerste gedachte, de levensduur van de palmboom. Wanneer hier wordt gesproken over een palmboom, dan moeten wij vooral denken aan een dadelpalm, waar dus dadels aan groeien. Vruchten die voor het merendeel van het volk belangrijk waren, omdat zij zo voedzaam zijn. En verder leverde de bloemen van de boom dadelhoning en werden de bladeren gebruikt voor het vlechten van matten, manden en hoeden. En ook in de bouw werden zij gebruikt voor het maken van afdekkingen. Hij stond zelfs bekend als medicinale plant. Kortom, de dadelpalm was voor het huishoudelijke leven een belangrijke boom. En daarom werd deze dan ook heel vaak aangeplant. Als in onze tekst de rechtvaardige met een dadelpalm wordt vergeleken, dan moeten wij dat wel lezen tegen de achtergrond van vers 8. Want daar staat dat de goddelozen groeien als het kruid. En al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Er wordt dus een tegenstelling gemaakt tussen de goddeloze, die van de Heere en zijn dienst niets wil weten, maar naar de zonde van zijn eigen hart leeft, en de rechtvaardige, in wie de genade van God verheerlijkt wordt, die in droefheid naar God heeft leren kennen en hem wil dienen, niet alleen in zijn hart, maar ook in het openbaar. Wat een tegenstelling. De goddelozen zijn als het gras, maar de rechtvaardigen als palmen en ceders. Nu kennen wij allemaal wel Psalm 90, waar het ook over het gras gaat. En daar wordt gesproken, 's morgens bloeit het, maar 's avonds wordt het afgesneden en het verdort. Het gras was in het nabije oosten het beeld van de vergankelijkheid. Het groeide op het dak, maar als de zon kwam, dan verdorde het en was het het hooi van de daken. Het mocht dan 's morgens wel vet en groen zijn, maar 's avonds verdorde het en werd het weggebracht om verbrand te worden. Gras, het beeld van vergankelijkheid en van onvruchtbaarheid. En zet daartegenover nu eens het beeld van de rechtvaardige. Tegenover dat gras staan de ware vromen. Die groeien als palmbomen en die kunnen wel 150 jaar oud worden. Dat is toch niet niks. Zo wordt ons hier dus de vergankelijkheid van de mens die in de wereld leeft getekend. Wij denken dan ook aan Asaf in Psalm 73. Hij kon wel eens jaloers zijn op de wereld. Die had het gemakkelijk en leefde zich uit zoals de wereld dat doet. Zij zoekt het in sport, in spel, in wetenschap. Maar Gods woord zegt, denk erom. De goddeloze, die is als het gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Het gaat voorbij. De wereld zal eenmaal ophouden te bestaan. En sterven, dat betekent God ontmoeten. Maar zonder borg kunnen wij God niet ontmoeten. Want als wij alleen komen, met schuld beladen, dan wacht ons het eeuwige verderf. Maar daartegenover staat de rechtvaardige, de ware vrome, de gelovige, die mag een ouderdom hebben. En de Heere zelf bevestigt het werk van zijn genade. En wat is daar nu het kenmerk van? Wel, lees maar mee. In vers 7 zien wij dat de goddeloze, een onvernuftige, dat wil zeggen, een onverstandig, een dom man, een dwaas wordt genoemd. Hij begrijpt niet het werk van de genade. Maar de rechtvaardige krijgt door genade kennis van God. Maar ook kennis van zichzelf. Als wij kennis van God krijgen, dan leren wij wie God is in zijn recht en in zijn heiligheid. maar ook wie wij zelf zijn in onze eigen verdorvenheid. Maar dan komt er ook een moment dat wij door de overwinnende kracht van de genade van God mogen zien dat de ware gelovige aan Gods kant komt te staan. God is recht in al zijn weg en werk. Van nature zijn wij vijanden van God en aanvaarden wij de dood niet, de straf niet en ook het oordeel niet. Maar God heeft een volk op aarde dat door genade aan de kant van God terechtkomt. En dat zegt: Heere, u hebt gelijk, u bent rechtvaardig en ik ben schuldig en zondig. Dan draait de Heere het om. De kerk hier heeft namelijk op aarde ook vijanden. Maar dan mag ze anderzijds ook weten dat hun vijanden de vijanden van God zijn geworden. In artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, daar staat dat zo prachtig verwoord. En daarom is de gedachtenis aan dit oordeel, het laatste oordeel, met recht verschrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en de goddelozen. En zeer wenselijk en troostrijk voor de vromen en de uitverkorenen, omdat hun dan de volle verlossing zal worden gebracht. En zij daar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die zij gedragen zullen hebben. Zij zullen gekroond worden met heerlijkheid en met eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en voor zijn uitverkorenen engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. En tot een genadige vergelding zal de Heere hen zo'n heerlijkheid doen bezitten als het hart van een mens nooit zou kunnen bedenken. Dit zijn zomaar een paar regels. U moet thuis het hele artikel nog maar eens nalezen. Zo zal de rechtvaardige, de ware vrome, de ware gelovige, eenmaal de overwinning hebben. Maar de wereld gaat voorbij. En alles wat in de wereld is, dat zal omkomen en sterven. Onze tweede gedachte, de groeirichting van de palm en de ceder. Een ander punt van vergelijking is deze. De palmboom en de cederboom, die hebben een groei naar boven toe. De dadelpalm, die groeide voornamelijk op de vlakte. Terwijl de ceder vooral in het gebergte groeide. De Libanon was daar bekend om. Die was vroeger bedekt met grote bossen. En koning Hiram van Tyrus heeft het in enorme hoeveelheden gekapt en in vlotten over zee naar Israël gebracht. Het is gebruikt bij de bouw van de paleizen van David en Salomo en bij de tempel. In Salomo's paleis stonden 4 rijen van cederhouten pilaren, die de rest van het gebouw droegen, dat ook allemaal uit cederhout bestond. Alles bij elkaar, zoveel dat het paleis een toepasselijke naam kreeg. Het werd het woud van de Libanon genoemd. Het kenmerk van de palm is dat hij een rechte, slanke stam heeft met daarin een grote kruin met bladeren. Hij groeit als het ware recht omhoog naar de hemel. En ook daarin is het beeld van de ware gelovige te vinden. Er staat dat de rechtvaardige zal groeien als een palmboom en zal opwassen als een cederboom op de Libanon. De stam van de palm is recht, niet kronkelig. Hij groeit recht omhoog. En dat leert de Heere. Onze wegen voor God zijn van nature vol met kronkels, tegenover God en tegenover zijn wet. Maar als God genade geeft, dan maakt hij vol wat echt en eerlijk is. Voor God. En dan leren wij wat er staat in Psalm 32, vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. We worden recht en eerlijk. Er zijn geen kronkelingen meer, maar wij zijn eerlijk in ons belijden voor God en de mensen. Ja, het wordt onze wens om te wandelen in de wet van de Heere. Het wordt een vreugde om naar die wet te leven. Al moeten wij wel dagelijks belijden dat wij zoveel tekorten hebben, zoals Paulus dat ook zegt. Als ik het goede wil, dan ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? In het oude Israël werden palmen en ceders vanwege hun sierlijkheid en hun majesteitelijkheid wel de koningen onder de bomen genoemd. Zij groeiden recht naar boven. En zo is het met het hart van Gods kinderen, als daar de ware godsvrucht in te vinden is. Zij worden dan ook eerlijk en oprecht. Niet dat zij daarin volkomen zijn, maar zij zijn toch door God recht van hart gemaakt. Zij zoeken op rechte wijze naar Gods wegen te wandelen, zonder kronkels en zonder slimmigheden. Nee, dat willen zij niet meer. En zij bidden om een oprechte en een eerlijke wandel voor God en voor de mensen. Onze derde gedachte, dat is de groeikracht van de palmboom. Het volgende beeld uit deze vergelijking dat ik u wil voorhouden, dat is de groeikracht. Bij de palm is er een groeikracht tegen de verdrukking in. De kanttekeningen die wijzen ons erop. En u moet het vandaag maar eens even nalezen. Zij zeggen daar namelijk, ook als deze boom met gewicht of met zwaarte neergebogen wordt, zo groeit en bloeit hij toch. Het is daarom dan ook een teken van victorie en van overwinning. Er wordt wel eens gezegd dat in de top van palmbomen stenen werden gelegd. En juist door die druk zou de boom sterker worden en nog meer vruchten gaan voortbrengen. Ik heb dat opgezocht, maar ik heb dat niet zo precies kunnen vinden. Maar wel is het volgende waar. Palmbomen die kunnen door allerlei oorzaken beschadigd worden. Zij groeien bij de woestijn en daar kunnen hun wortels beschadigd raken door stenen. Er gaan zandstormen overheen of ze worden beschadigd door de dieren die in de woestijn leven. Maar ondanks dat alles groeit de palmboom toch. Misschien niet zo snel, maar hij groeit wel. Matthew Henry zegt ook in zijn commentaar, het zijn bomen waarvan gezegd wordt, hoe meer hij naar beneden gedrukt wordt, hoe meer hij groeit. En dat is ook waar voor de kerk van God. Ik zal een voorbeeld geven, wat onze jongens en meisjes ook wel kennen. Denk maar aan het volk van Israël dat in Egypte in slavernij was. De farao en zijn knechten probeerden het volk eronder te krijgen door dwangarbeid, omdat zij bang waren dat het veel te talrijk zou worden. Er was zelfs een bevel in Egypte dat alle jongetjes in de Nijl gegooid moesten worden voor de krokodillen. Maar hoe zij ook probeerden het volk eronder te krijgen, het lukte niet. Het volk nam een aantal toe, want God stond achter hen, hij zorgde voor hen. Wat een prachtig beeld voor de kerk van God. Want ook zij zal in het leven veel zorgen kennen en door heel veel moeite gaan. Daar is God in zijn soevereiniteit vrij in. Tegenslagen zijn toch het deel van de kerk van God. Ja, het is zelfs zo, zegt de schrijver aan de Hebreeën, als God dat niet zou doen, dan zou hij hen niet als zijn kinderen, maar als zijn bastaarden behandelen. Maar juist hen die hij als zijn kinderen aanneemt, die tuchtigt hij. Dat wordt geleerd op de oefenschool van Christus. En dat geldt ook in het dagelijks leven. Ouders als kind, dat wordt een, als kinderen altijd maar gelijk krijgen, worden het straks ongenietbare kinderen, ouders. Nee, er is een strakke hand nodig. Wel nu, zo leert God het zijn kerk, ook op aarde. De een zal door de noordenpoort ingaan en de ander door de zuidenpoort. Maar ook de verdrukkingen die werken mee voor de kerk van God. We zingen er zelfs van in Psalm 119. Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, zodat ik uw inzettingen zou leren. Ware genade wordt altijd gekenmerkt door ononderhoudende en versterkende genade. Wat betekent dat? Wel, die onderhoudende en die versterkende genade, die geeft altijd weer stof tot spreken over Gods goedheid. Die geeft stof om met vers 6 te belijden wie God is. O Heere, hoe groot zijn uw werken en zeer diep zijn uw gedachten. En met vers 9, maar gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de Heere. Dan mag dat volk spreken van Gods goedheid, zijn trouw en hulp. God die helpt in nood is in Sion groot. Zij spreken dan van de vertroostingen in hun ziel en de troost die hun hart mag ontvangen door de bediening van Christus. Want die palm die groeit, ook in de hitte en in de dorheid draagt hij een kroon van groene bladeren. Als de woestijnstormen daaroverheen gaan, dan zwiept de boom met zijn slanke stam alle kanten op. Maar één ding, dat doet hij niet. Hij breekt niet. En als die storm voorbij is, dan staat de boom weer recht overeind. En zo is het ook met de kerk van God. Nee, dat is geen verdienste van de kerk. Of van de mens, maar dat is de kracht van de Heere. Hij zorgt ervoor dat zij uit de benauwdheid, uit de dagen van de droefheid en uit de dagen van de strijd, toch weer het hoofd mogen opheffen. En dan mogen zij weer van de Heere zingen, zoals ook de palmboom weer zijn vruchten mag voortbrengen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad. Dat is het beeld dat God aan zijn kerk heeft beloofd. Ik ben met u al de dagen tot het einde van deze wereld. Zo komen wij bij het vierde punt van deze vergelijking, maar we gaan eerst zingen, dat doen we uit Psalm 1 en daarvan het tweede vers. Want hij zal zijn, gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. En wat er verder volgt uit Psalm 1 en daarvan het tweede vers. Van de palm en de cederboom. Ik zei al hoe groot de betekenis van de dadelpalm was voor het oude volk van Israël. Voedzame vruchten, bladeren om de hutten mee af te dekken, palmtakken die gebruikt werden bij feestelijkheden. Denk bijvoorbeeld ook aan de geschiedenis van Palmzondag. Die geschiedenis kennen wij allemaal. Als onze heren op Palmpasen op een ezel de stad Jeruzalem binnenrijdt, dan halen de mensen de palmtakken van de bomen en leggen die op de weg. Als tekenen van vreugde en van blijdschap. En zo ook met het Loofhuttenfeest. Dan worden de takken ook gebruikt als teken van vrede en van blijdschap in de Heere. De palmboom was zo van grote betekenis. Een hele speciale betekenis had de palmboom in de woestijn, waar hij te vinden was bij de oases. Wij kennen dat uit de geschiedenis van het volk Israël, uit de tijd dat het door de Sinaï-woestijn dwaalde over die hete stenen. U denkt misschien dat een woestijn alleen maar zand is, maar dat is niet zo. Een woestijn is wel dor en droog en er zijn inderdaad zandwoestijnen, maar zij kunnen ook bestaan uit hete rotsen. En toen het volk van Israël door de woestijn trok, kwam het ook bij oases, waar de mensen mochten uitrusten van hun vermoeidheid. Daar kon de dorst worden gelest. En daar mochten de hete en vermoeide voeten gewassen worden. Daar konden zij zitten in de schaduw van de palmbomen. Een oase, een plek van rust die Israël mocht hebben in de woestijn. Denk aan de grote oase van Elim met zijn 70 palmbomen en zijn 12 waterbronnen. Een plek van rust ook voor de kerk. Als zij vermoeid is, mag zij toch tot rust komen en nieuwe krachten opdoen. Zoals het voor de Israëlieten aangenaam was om te zitten in de schaduw, zo geeft ook God zijn kerk ogenblikken van rust. Er zijn tijden van strijd, ja van heel veel strijd, maar dat is niet altijd zo. God geeft ook ogenblikken van rust. Dan mag zijn kerk neerzitten onder de palmbomen, daar waar het groen is. Dan mag de vermoeide ziel tot rust komen en drinken uit de fonteinen des levens. Daar waar de Heere zegt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Zij mag daar zitten in de delen in de zoetheid van de genade die bij Christus, die de levensbron voor zijn kerk is. Want hij is het toch, die de fontein des levens is. Hij is het brood des levens, dat uit de hemel is nedergedaald, opdat een ieder die daarvan eet, niet zal sterven, maar in eeuwigheid zal leven. Een andere plaats die bekend was om zijn palmbomen is Jericho. Die stad wordt ook wel de palmstad genoemd. Er groeiden daar heel veel palmbomen, en het was dan ook aangenaam om daar te zitten. En dat is nog steeds zo. Misschien bent u wel eens in Jericho geweest en dan herkent u dit vast wel. Zo zijn ook de palmbomen een beeld voor de kerk, dat zij bij tijd en wijle een troost van de Heere mag krijgen. God bemoedigt hen door de kracht van zijn woord en zij mogen voortgaan door de hulp van de Heere. Christus heeft ons tijdens zijn omwandeling op aarde laten zien hoe belangrijk dat is. Hij wijst er meerdere malen op in de schriften dat van hem gesproken is. Niet alleen de Emmausgangers, u kent de geschiedenis wel, maar ook de fariseeën en de schriftgeleerden die krijgen het van hem te horen. Gij dwaalt, omdat gij de schriften niet kent. En Paulus schrijft het ook aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Blijf bij wat je geleerd is. Je bent van jongs af aan onderwezen in de heilige schriften, die je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. En Lucas schreef over de inwoners van Berea. Zij onderscheiden zich in gunstige zin vergeleken met die van Thessalonica, omdat zij het woord met bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen ook echt zo waren. En de vruchten, die werden zichtbaar. Velen van hen kwamen tot het geloof. ook veel van de aanzienlijke vrouwen en mannen van die stad. Ik hoop dat over u hetzelfde gezegd mag worden als van de mensen van Berea. Gods woord is tenslotte toch de lamp voor onze voet en het licht op ons pad. Ik denk ook aan het sacrament van het heilig avondmaal. Ook dat zijn zoete tijden als de kerk daar rust en vrede mag vinden. Ook dan mag zij bemoedigd worden om voor te gaan in de strijd van het leven. Zo zijn de palmen vanwege het nut dat zij hebben gezegend. En dat is dan het punt van vergelijking, want er staat, de rechtvaardige die zal groeien als een palmboom en hij zal opwassen als een cederboom. Want juist de rechtvaardige, de ware gelovige, die kan op de weg naar de eeuwigheid zijn medereizigers ten dienst zijn. Gods kinderen mogen met hun woorden en levenslessen troost geven aan vermoeide zielen die hongeren en dorsten naar Christus. Aan hen die vermoeid zijn van de strijd. En de overtuiging van hun hart en hun onderwijs mag nog gezegend worden. Net als de rechtvaardigen in onze tekst. Zij mogen groeien als een palmboom en zij mogen tot zegen zijn van hun naasten. Zij mogen een goed woord hebben voor ellendigen en zij mogen verhalen van de troost en de trouw die in Jezus Christus te vinden is. Hij verandert nooit. Hij is gisteren en vandaag dezelfde en tot in der eeuwigheid. Dat kan dan weer nieuwe moed scheppen en nieuwe hoop geven en ook weer op weg helpen. Zij mogen dan in het geloof op Jezus Christus zien, wiens werk alleen volkomen is. Ook de cederboom heeft zijn nut. Er zijn veel dingen waar cederhout voor werd gebruikt. Zo is het een aromatische houtsoort en werd het daarom als geurstof in de tempel gebruikt. Want in de tempel werden heel veel offers gebracht. En dat gaf natuurlijk een brandgeur in de tempel. En daarom was de tempel aan de binnenkant bekleed met cederhout, die door zijn geur de lucht van het verbrande hout weghield. Het is ook terug te vinden in het Hooglied. U weet, het Hooglied is een samenspraak tussen Christus, de hemelse bruidegom, en zijn kerk hier op aarde. En zo staat er in Hooglied 4 dat de kleren van de bruid ruiken naar de Libanon. Om de bruid hing een heerlijke aromatische geur van cederhout. Dat betekent dat er van de bruidskerk een aangename geur uitgaat. Eenzelfde beeld lezen we ook in Hosea 14, waar de Heere tegen Hosea zegt, zeg maar tegen mijn volk dat ik voor Israël zal zijn als de dauw, en, staat er dan, hij zal een reuk hebben als de Libanon. En zo mag deze aangename geur ook van de rechtvaardige uitgaan, die is als een ceder die de sterkste van alle bomen wordt genoemd. Ten slotte nog ons laatste kenmerk, de voortdurendheid en de bestendigheid van de palm en de ceder. Als er staat dat de rechtvaardige zal groeien als een palmboom en dat hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon, dan duidt dat op de voortdurendheid en de bestendigheid. En ik heb al gezegd dat palmbomen en ceders erg oud kunnen worden. De dadelpalm 150 jaar en de Libanonceder meer dan 1000 jaar. Wij hebben ook al stilgestaan bij de vergankelijkheid en de kortstondigheid van de wereld. We hebben ook gezien welk oordeel de goddeloze zal treffen in vergelijking met de rechtvaardige. Die zal groeien als de palmen en als de ceders van de Libanon. We hebben gezien dat een palm ondanks allerlei tegenslag en bedreigingen toch doorgroeit. En net als een cederboom tot grote ouderdom kan komen. De ceder die heeft zijn wortels stevig in de grond, diep in het gebergte. Welnu, dat is de levenskracht die de kerk van God uit Christus mag ontvangen. Dat staat in deze psalm. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. En dan komt daar in het volgende vers nog een nadere toepassing. Die in het huis des Heren geplant zijn, dien zal hij geven, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. Daar krijgen zij hun kracht en daar hebben zij hun sterkte, in het huis van de Heren. Dat wil zeggen, daar waar Christus zijn bediening verheerlijkt wordt, waar hij getoond wordt in zijn lijden en sterven, daar ontvangen zij de kracht. En Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde, en tot in de eeuwigheid. Met zijn onderhoudende en vertroostende genade blijft hij de fontein van het leven voor zijn kerk. En deze genade duurt tot straks bij hun sterven. En wat is dan het gevolg? De psalmdichter die zegt het. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Nu was bij Israël ouderdom het beeld van een bijzondere zegen, die God verleende aan de ware, vrome en rechtvaardige. En zo wordt in spreuken de grijsheid een sierlijke kroon genoemd, die gevonden wordt op de weg van de gerechtigheid. En even verderop wordt kracht genoemd als het sieraad van de jeugd. En grijsheid is het sieraad van de ouderen. En ook als God aan Abraham belooft dat hij in de hoge ouderdom zal sterven, dan is dat toch een bijzondere zegen. In het Nieuwe Testament is dat beeld meer geestelijk geworden. Daar wijst het erop dat God voor zijn kerk zorgt tot het einde aan toe. En ja, ook bij hun sterven zal God met zijn genade voor zijn kerk zorgen. Zij zullen vruchten dragen. En waarom? In vers 16 staat om te verkondigen dat de Heere recht en waarachtig is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Dat is de vrucht die zij mogen vertonen. Goed van de Heere spreken, van de verlossende kracht van zijn genade. Hij is de rotssteen waarop wij kunnen bouwen. Zijn werk alleen is volmaakt. Dat doen zij niet alleen in hun jonge, in hun actieve jaren, maar dat mogen zij blijven doen tot in de grijze ouderdom. Er zijn grijze, oude mensen die voor de wereld niet meer meetellen, maar die voor de mensen in hun omgeving toch nog vruchten mogen dragen. Zij mogen spreken van Gods goedheid en zijn waarachtigheid verkondigen. U kent deze mensen vast wel, misschien nu nog. Misschien zijn het herinneringen van lang geleden, maar u weet hun woorden nog. Woorden over de grootheid van God. Dat zijn de vruchten die de rechtvaardigen mogen dragen in hun jonge dagen, maar ook in hun oude, grijze, in hun laatste dagen. Zelfs van mensen van wie de geest verduisterd is, zijn vruchten bekend. Voor God maakt dat niets uit. Hij ziet het hart aan en hij kan de vruchten geven. Maar hier wordt ook bedoeld de gezegende ouderdom van de kerk als geheel. Jezus Christus is gisteren dezelfde en vandaag dezelfde tot in der eeuwigheid. Hij is niet aan tijd gebonden. Ook dat mag voor het geoefende volk van God tot een rijke troost worden. Er zijn dagen en tijden dat de kerk van God nog in de lente van haar bekering staat. En dan is er vreugde in God. Als men in de kerk zit, dan verblijft men zich in de Heere. En als men het woord van God leest, dan is het altijd raak. Maar er komen ook dagen en tijden dat de strijd zwaar wordt. Er komen donkere wolken en aanvechtingen. Bunyan die zou zeggen, zij komen terecht in een duisternis. Er komen de wilde dieren en de listen van de duivel uit de ondergrondse kelders tevoorschijn. Oh, dan kan het wel zo zijn dat zij zich afvragen of het allemaal wel echt is. Maar de kerk gaat naar de hemel. Niet omdat zij bekeerd is, maar omdat zij genade heeft gekregen en omdat Jezus Christus de getrouwe is. Hij is gisteren en vandaag dezelfde. Dan mogen zij oud zijn in de Heere en dan is er maar één ding wat zij zingen, namelijk Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En laten wij ook met elkaar gaan zingen, en dat doen wij uit Psalm 75, en daarvan vers 1. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwe hand, Psalm 75, vers 1. Zo leert deze psalm van de zondag ons heel wat. Namelijk dat er gras is en dat er palm- en cederbomen zijn. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar de bomen die hier genoemd worden, die hebben een hoge leeftijd. Zij zijn groen en brengen vruchten voort. En dat betekent ook iets voor ons. Want we hebben dat allemaal nodig. En wat hebben wij dan nodig? Wel, wij moeten wederom geboren worden. Wij hebben een vernieuwing van ons hart nodig. En dat staat ook in vers 7. Een onvernuftig man, die weet er niet van. Onze kanttekenaren leggen dat uit. Een onverstandig man is iemand die niet in Gods woord is onderwezen. En nog door de Heilige Geest is verlicht. Zo iemand noemt deze psalm onvernuftig. Een dwaas, die verstaat het niet. Hij begrijpt het werk van God niet. Maar juist dat is voor ons allen nodig. Wij kunnen nooit te vroeg bekeerd worden. Wij kunnen ook nooit te veel bidden. Heere, geef mij een nieuw hart, zodat wij mogen weten wat de vergankelijkheid is. Maar ook wat de troost, waar de troost voor Gods kerk te vinden is. Want dat is ook waar. En Calvijn wijst daarop in zijn commentaar als hij zegt dat het ook zo nuttig is voor de kerk, omdat zij moet leren en begrijpen dat zij in de oprechtheid van haar wandel moet groeien. Dat er een toename zou mogen zijn, dagelijks en gedurig. Het is zo nodig om in oprechtheid en eerlijkheid voor God te mogen wandelen. Dit is ook een psalm van troost. Ondanks de hitte van de zon en de koude van de winter, en wat voor tegenslagen er ook mogen zijn, zal de kerk van de Heere niet bezwijken onder die last. Zoals een palmboom doorgroeit tegen alle verdrukking in, en toch sierlijke bladeren heeft en vruchten voortbrengt, zo zal de Heere zijn kerk ook niet laten bezwijken. Integendeel, het zal zijn zoals onze tekst het zegt, de rechtvaardige die zal groeien als een palmboom en zal wassen als een cederboom op de Libanon. Dat wijst op de gelukzalige uitkomst die er zal zijn voor de kerk van God. Uit alle beproevingen, Uit alle strijd die er kan zijn, zal de rechtvaardige toch eenmaal als overwinnaar naar voren komen. Wij vinden dat ook terug in de Openbaring, waar Johannes de kerk van God tekent als zij verlost is van de strijd. Maar alle tranen zijn weggewassen. Hij mag daar een grote schare van verlosten in de hemel zien. Staan uit alle talen, volken en natiën. Zij zijn gekleed in witte klederen. Dat is het teken van de reinheid. Zij zijn geheiligd. En in hun handen hebben zij palmtakken. Dat is het teken van de overwinning. Dat is het beeld van de kerk als zij eenmaal in de hemel mag zijn. Met palmtakken in de hand, met de overwinning en de blijdschap in de Heere. Het zou voor ons allemaal goed zijn, ja noodzakelijk, als wij komende week veel aan deze tekst zouden denken. Deze psalm begint met de woorden een psalm, een lied op de Sabbatdag. Wij zouden nu zeggen, een bijzondere psalm voor de zondag. Want wij, de kerk van God, mogen beginnen met Christus. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft zijn werk gedaan. En in dit opzicht, zegt Paulus, is de zaligheid nu nader dan toen wij eerst tot geloof kwamen. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Of, zoals hij het aan Timotheus schrijft, strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. En wat kunnen wij dan nu doen? Wel, met deze tekst de nieuwe week ingaan en die gedurende de week overdenken. Laat deze tekst er een zijn die elke dag nodig is. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op de Libanon. De wereld gaat voorbij en alles wat daarin is. Maar wie in Christus gelooft, die zal leven, al was hij ook gestorven. Want hij zal straks de overwinning wegdragen. En dan mogen zij daar in de hemel zijn, met de palmtakken in de hand, om voor eeuwig God toe te brengen de lof, de aanbidding en de dankzegging van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, trouwe en almachtige God in de hemel, we mogen nogmaals tot u komen in het gebed. En dan wilde u ons onderwijs geven vanuit die zo bekende Psalm 92. De rechtvaardige die mag groeien als een palmboom en mag wassen als een cederboom op de Libanon. Dan is ons voorgehouden dat wij als mensen zijn als die palmboom of als het kruid het gras wat vergaat. En Heere, dan bidden we of u zelf de naprediker wilt zijn. Of we dat vandaag eens mogen overdenken. Hoe het er nou bij ons voor staat. Of wij ons nou herkennen in dat beeld van die rechtvaardige, van die palmboom. Of dat wij moeten zeggen, wij zijn nog steeds als dat gras wat verdort, wat verbrand wordt, wat vergaat. Heren, dan heeft u toch vandaag nog een woord tot ons gesproken. Dan is het nog genadetijd. En dan vraagt u ons nog om tot u te naderen, om voor u te knielen en ons leven in uw handen te leggen. Mogen we dat toch uit genade doen? En Heere, wat is het dan ook een verantwoordelijkheid voor uw kinderen? Als wij uw woord vandaag hebben gehoord, dat wij mogen spreken van u, dat u goed bent, dat er in u geen onrecht gevonden wordt. En dat wij ook anderen, ook de wonderen van u mogen vertellen, dat we altijd maar mogen heenwijzen naar u, de Heere Jezus Christus, bij wie vergeving, bij wie verlossing, bij wie bevrijding te verkrijgen is. Heere, wilt u zo uw woord nog zegenen en het toepassen aan het hart van ieder van ons. We mogen u dankzeggen dat we in alle rust hier in de kerk mochten zijn en uw woord mochten horen. Wilt u ons ook vanmiddag opnieuw bijeenbrengen onder de verkondiging van uw woord, als er een preek zal worden gelezen uit het laatste gebod van uw heilige wet. Bidden of u onze broeder dan kracht en moed wilt geven om ook de dienst te mogen leiden. Mag hij het met vrijmoedigheid doen in afhankelijkheid van u. We bidden ook voor broeder van Winsbergen die dan voor de eerste maal als ouderling van dienst het ambtelijk werk mag verrichten, mag ook hij uw zegen en uw nabijheid en ondersteuning ervaren. En Heere, geef maar dat we als broeders van de kerkenraad uw voorbeeld mogen volgen, dienend te zijn, zoals u dat was en zoals u kwam naar deze wereld, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Wilt u al het zondige wegnemen in het spreken en in het luisteren beide van deze dienst, en hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Want God, de Heer, zo goed, zo mild, is het allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal in het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven, welzalig Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Psalm 84, vers 6. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.